Zijn het echte wonderen of pure kwakzalverij? Luister en oordeel zelf. Dit is Op Hoop van Zegen, een podcast van Omroep Brabant.
Een begeleider zei tegen mij, als je laat dopen, krijg je een heel nieuw leven. En dan gaat uiteindelijk autisme over, want ik heb autisme.
Je hoort Elinde, een 14-jarig meisje. Zo'n 6 jaar lang logeerde ze ieder weekend op een zorgboerderij. Haar ouders zijn niet gelovig en ze is dus ook niet gelovig opgevoed. Maar door de boerderij kwam Elinde in aanraking met het geloof en met Tom de Wal, zonder dat haar ouders dat wisten. Haar moeder Indra zocht contact met ons.
Ik ben Indra Roesink. Ik ben de moeder van Elinde. De reden waarom ik jullie heb benaderd, omdat ik voor mezelf een onderzoek ben gestart nadat Elinde thuis kwam met toch best wel hele schokkende verhalen. Toen ben ik eigenlijk gaan kijken op YouTube wat ik daarvan kon vinden. En toen kwam ik op jullie podcast uit over Tom de Wal. En zeker de laatste podcast was ik daar toch echt wel heel erg van onder de indruk. Dat ik dacht, jeetje mina, daar is gewoon ook onze dochter aan blootgesteld.
Half maart gingen we langs bij Indra en Elinde om kennis te maken. Nu zijn San en ik terug voor opnames.
Voor mij een glaasje water, alsjeblieft.
Doe mij ook maar.
Ja. Eerst spreken we Elinde. Haar moeder zit naast haar aan tafel.
Moet je koptelefoon op?
Als je wil wel, dan kun je jezelf door de koptelefoon horen.
Ja.
Daarna nemen we het gesprek met moeder Indra op. Die opnames zijn door elkaar gemonteerd. We nemen je mee in het verhaal van Elinde. Ze heeft autisme. Door de week gaat ze zelfstandig met de bus op en neer naar het speciaal voortgezet onderwijs. En in de weekenden logeert ze op een zorgboerderij.
Nou, Elinde is een kwetsbaar meisje. Ze kan heel goed voor zichzelf opkomen, mits het in een veilige omgeving is. Alles wat daar buiten valt, ja, dat vindt ze gewoon heel erg lastig. Zij heeft altijd begeleiding nodig van iemand anders. Als Elinde, zeg maar, haar structuur wegvalt, dan wordt ze onrustig. Dan gaat ze heel erg zoeken, dan gaat ze rommelen, dan merk je gewoon dat er veel onrust in huis is. En, dus vandaar dat wij toen in die tijd dus inderdaad hebben gekozen voor een zorgboerderij. Het was ook gewoon echt een hele leuke zorgboerderij. He, er waren heel veel kinderen, deden heel veel leuke activiteiten. Dus...
De zorgboerderij ligt in Wekerom in de provincie Gelderland. Wie nu naar de website van de zorgboerderij gaat, ziet een duidelijk gelovige opvang. Op de homepage lees je bijvoorbeeld: een levende relatie met God is van waaruit wij werken. En geleid door de Heilige Geest. Had Indra dit niet kunnen weten?
Ja, nou ja, we wisten wel dat ze gelovig was. Maar goed, ik ben ook katholiek opgevoed. Ik ben er niet slechter van geworden, dacht ik. Zo, misschien een beetje naïef. Maar ja, hè, als je kinderen toch iets van het geloof meegeeft, hoeft dat niet altijd heel erg negatief te zijn. Dus zij wisten wel dat zij geloofde. Niet dat het zo radicaal was.
Door een zoektocht online weten we oude versies terug te vinden van de site. Zo ook van het jaar toen Elinde bij de zorgboerderij binnenkwam. En inderdaad, het geloof lijkt op dat moment geen duidelijke pijler van de zorgboerderij. Je ziet vooral dat zorg voor kinderen en dieren centraal staat. Dat is precies zoals het bedrijf bij de Kamer van Koophandel beschreven staat. Het bieden van zorg aan mensen met een psychische en lichamelijke beperking, onder andere door middel van het werken met dieren. En zo was het ook in die begintijd op de zorgboerderij.
Ja, het was heel erg leuk. Ik voelde me heel erg welkom daar. En ik had heel veel vrienden daar. En het was een hele leuke sfeer. We deden niet hard werken. Deden we zwemmen of gingen we te zwemmen met de paarden. Voetballen deden we ook heel vaak. En we hadden gewoon een hele relaxte dag.
Het 14-jarige meisje dat tegenover ons zit vertelt enthousiast. Ze heeft een open blik en maakt grapjes tegen ons over de hondjes. Een stoere meid. Ze heeft haar haar in een paardenstaat en draagt een trainingspak met daaronder een shirt van PSV.
Ja, PSV, ja. Dat vind ik wel een goede club.
Op het televisiescherm in de huiskamer staat YouTube open. Met allemaal video's van rappers.
Van Boef en Jo Silvio, dat vind ik heel vet. Ik ben met dieven,
ik denk niet eens aan liefde. Niet bepaald vroom natuurlijk. Het contrast met de muziek die ze tot voor kort luisterde, kan bijna niet groter zijn.
En in die wereld die je niet ziet, daar woont God die van je houdt. Maar God heeft ook een vijand en die is vreselijk fout.
Vroeger luisterde ik altijd de christelijke muziek. Maar nu niet meer echt. Ik vind dat het niet meer bij me past.
Op de zorgboerderij komt Elinde in aanraking met het geloof.
Nou, dat was eerst met de wapenrusting. Dan gingen ze een beetje uitleggen wat dat was en over waarom dit deden. Nou, de reden was omdat ze hun zelf ook christelijk zijn. En ze wouden dat ons ook meegeven.
Tijdens het ritueel benoem je een denkbeeldig harnas dat je aantrekt om je te beschermen tegen demonen en de duivel. Als een soort ridder.
Ik heb het schild van geloof, de helm van het heil. Mijn zwaard is Gods woord. Ja, ik strijd en overwin.
Ja, doe je dat aan, dan heb je je beschermd voor de hele dag. Ik vond het echt heel erg apart, maar ja, uiteindelijk raak je er wel gewend aan.
Elinde is erg beïnvloedbaar. En ze neemt het geloof waarmee ze in aanraking komt op de zorgboerderij steeds meer over. Ze luistert christelijke liedjes, bidt voor het slapen en leest de Bijbel. De sfeer op de boerderij verandert de laatste 2,5 jaar. Het wordt steeds minder gezellig.
Nou, we deden meer met het geloof activiteiten. Dus we deden zingen daar, we deden weer de Bijbel. We moesten markeren wat goed en fout was. Dus rood was bijvoorbeeld de duivel en groen was God die goed was. We deden niet wat we vroeger deden, om voetballen of iets. Dat deden we niet meer. We deden echt met het geloof. Toen ik echt begin over dat geloof, heb ik wel gezegd dat ik hier niet mee eens was. Maar daar werden ze ook wel heel erg boos over. Of werden ze heel erg, gingen ze me vastknijpen. Of zeiden, ja, dit is echt wat je moet doen. Dus dat vond ik wel lastig.
Gezellige wandelingen met de paden veranderen in stilte wandelingen waarbij ze moeten bidden en luisteren naar God. Ook moet Elinde veel harder en langer werken op de boerderij. Waar het eerst een paar uurtjes was, neemt het nu de hele zaterdag in beslag. Soms krijgt ze 3 keer per dag een bord pap te eten. Volgens Elinde worden de dieren niet goed verzorgd. Moeder Indra en haar man weten op dat moment niets over de gang van zaken op de zorgboerderij. Thuis laat Elinde er namelijk niet veel over los.
Ze klaagde ook wel over hard werken. En dat was natuurlijk wel heel vaak op de voorgrond. En ook toen we haar naar de zorgboerderij brachten. Maar ja, hard werken. Iedereen moet hard werken. Ja, zo denken wij dan. En van, joh, kom op, Elinde. En dan kwam ze dan thuis. En dan was het van, ja, had je een leuk weekend gehad? Ja, het was hartstikke leuk. Dus het contrast was ook gewoon heel erg groot. Dus wij konden dat ook zo lastig plaatsen. Dus dan elke keer als ze dan met heel veel tegenzin naar die zorgboerderij ging, toen dachten we, ja, maar ja, als je thuis komt, dan zeg je dat je het heel erg leuk hebt gehad. Dus wat is dit dan?
De begeleiders zeiden tegen mij dat ik mijn mond moest dicht houden, of dat mijn ouders het al wisten. Dus dat vond ik ook wel naar. Dus ja, dan ga je ook niks navragen. Je moet eigenlijk je mond dicht houden, want anders krijg je wel grote gevolgen. Zo werd dat tegen mij gezegd. Dus ja, dan ga je uiteindelijk ook wel je mond dicht houden, want ja, je bent heel bang.
Op een dag wordt Elinde meegenomen naar Eindhoven. De eigenaresse van de zorgboerderij, Monique, vraagt haar moeder die dag om toestemming.
Inderdaad, ze heeft toen gevraagd van, mogen we Elinde een keertje meenemen naar Eindhoven? Nou ja, Eindhoven, daar is ze fan van. En dat zou een workshop zijn en daarna zouden ze pizza eten. Nou, dat klinkt hartstikke leuk. Wij hebben ook niet verder gevraagd van wat het dan is. Ja, het gaat altijd heel snel. Het wordt snel gevraagd en Elinde is enthousiast. En nou ja, goed, prima, ga dan maar. En dan achteraf, dan vraag je van, en hoe is het geweest? Ja, het was hartstikke leuk. Maar ja, achteraf hoor je dan vaak de mond had moeten houden, omdat ze daar toch niet heel veel over mocht vertellen.
Het blijkt niet om een workshop te gaan, maar ze gaan met een groep gelovigen de straat op om de boodschap van God door te geven aan anderen. Elinde krijgt een speciaal t-shirt aan. Ze laat het donkerblauwe shirtje aan ons zien.
Er staat Jezus Saves op. Ik weet niet wat het betekent, maar ja, dat moest je aandoen en dan weten ze dat je bij Jezus hoorde. Ja, en ja, toen was ik nog niet echt gelovig, dus ik vond het een beetje raar.
Op de zaterdagen werkt Elinde urenlang op de zorgboerderij. En op de zondagen wordt ze steeds vaker meegenomen naar de kerk.
Uiteindelijk kwam wel, toen de kinderen meer weggingen, wel de vraag of Elinde mee mocht naar de kerk. Nou ja, daarom hebben we toestemming gegeven. Wij gingen er vanuit ook gewoon inderdaad van, nou ja, ze gaan naar de kerk. Zoals ik van vroeger mijn kerkdiensten herinner.
En ik bied weerstand aan alle demonen.
Meestal wordt Elinde meegenomen naar de diensten in de Schuilplaats, een kerkgemeenschap in Ede. Ze bezoekt genezings- en bevrijdingsdiensten van Ton de Wal en een soortgelijke voorganger, Herman Boon. Herman heeft zijn eigen bediening in Den Helder, Herman Boon Ministries. Je zou kunnen zeggen dat Tom en Herman samen optrekken. Ze hangen dezelfde geloofsovertuigingen aan, komen in dezelfde kerkgemeenschappen en spreken soms tijdens elkaars diensten. Herman kwam eerder in opspraak omdat hij duiveluitdrijvingen uitvoert bij kinderen. De eigenaresse van de zorgboerderij volgde de Bijbelschool van Herman Boon en de Kingdom Business School van Tom, gericht op ondernemers. Om die te kunnen volgen, moet je minimaal €250 per maand schenken aan Frontrunners Ministries.
De eerste keer vond ik dat, ik dacht gewoon kerken, liedje zingen, preek, klaar. Maar dat was blijkbaar niet zo. De eerste keer schrok ik er heel erg van. Ja, de eerste keer was die Tom de Waal er ook. Dus, en die was wel, was wel een lieve jongen. Maar het was wel iemand die heel erg met zijn geloof bezig was. En ik stond daar met mij zonder geloof daar. En vielen mensen neer. En of gingen ze huilen of gingen ze gillen. Ja, dat vond ik heel heftig. Ja, ik schrok er heel erg van. Of gooien ze de krukken weg, wat dan een genezingdienst is. En dan, dan heeft Tom nog wel 10 krukken in zijn hand. Wat heel eng is, want ik denk, de volgende dag heb je nog steeds pijn, denk ik. Dus ja.
Tom bidt tijdens zijn diensten ook om mensen te bevrijden van autisme.
Dus ja, de geest van autisme gaat weg. En ja, ik dacht echt, wat gebeurt hier? Dat kan toch niet?
En hoe vond je dat om dan te horen of dacht dat autisme weg zou kunnen gaan?
Nou, aan de andere kant was ik heel blij, maar aan de andere kant was ik ook heel bang. Want dat schreeuwen kan ik al heel slecht tegen. Want met kinderen met autisme kan heel slecht tegen geluiden, dus ik ook. Of werd dus heel boos, of werd dus heel bang. Dus ik werd heel bang.
Eline gaat steeds vaker mee naar de diensten en begint meer te geloven. Op de zorgboerderij is veel aandacht voor het geloof.
Een begeleider zei tegen mij, als je laat dopen, krijg je een heel nieuw leven. En dan gaat uiteindelijk autisme over, want ik heb autisme. En dat is al heel moeilijk voor mij. En het is ook heel moeilijk om te accepteren. Dus ik ging naar mijn ouders toe. Ik zei, mam, ik wil me laten dopen. En mama zei natuurlijk, nee, dat gaan we niet doen. Anders doop je gewoon lekker hier in de katholieke kerk. Maar ik had nooit gezegd wat de reden was. Ik dacht, want Monique zei, mama is al op de hoogte. Dus ja, ik dacht, dan hoef ik het ook niet te zeggen.
In januari 2024 krijgt Indra een appje van Monique met een tekening van Elinde. Op het papier staat een bloem getekend met in het midden de tekst, dit ben ik. Daaromheen staan teksten als, God is bij mij, God is liefde en Jezus leeft in mij. Indra en haar man schrikken ervan, want dat is niet hoe zij hun dochter zouden omschrijven. Wanneer Elinde thuiskomt dat weekend, vragen Indra en haar man door. En er komen steeds meer verhalen naar boven over de zorgboerderij. Zo ontdekken ze ook waarom hun dochter zich zo graag wil laten dopen. En dat raakt hen enorm.
Dat was een heel verdrietig verhaal. Omdat Elinde die worstelt al heel lang met haar autisme. En als iemand dan zegt dat als ze dan zou laten dopen, dat het dan weg zou gaan. Ja, daar zijn we heel erg kwaad om geworden. En ook omdat we zagen wat het met haar deed. Ze was in één keer gewoon verschrikkelijk verloren. En ik heb een heel huilend meisje in de keuken gehad. Die dacht dat voor altijd de demonen in haar zouden blijven. Nu dat ze dus niet meer gedoopt zou worden. Dus dit zijn hele schadelijke uitspraken. En ik denk ook heel traumatisch voor zo'n meisje.
Elinde bezoekt in totaal zo'n 4 diensten van Tom de Waal en een heleboel diensten van Herman Boon. Zijn diensten ervaren ze als prettiger dan die van Tom.
Nou, Herman die is ook wel echt met zijn geloof bezig, maar die is wat rustiger. Die kan soms ook wel beter boos doen. Maar die schreeuwt niet de hele kerk rond, snap je? En hij bidt gewoon voor anderen, dat is ook helemaal goed. Maar hij heeft geen 40 krukken in zijn hand.
Tijdens de diensten van Frontrunners gaat het niet alleen over autisme. Homoseksualiteit zou bijvoorbeeld ook een demon zijn. De radicale uitspraken in de diensten raken Elinde.
Ik accepteer heel veel geloven. Heel veel mensen in mijn klas zijn moslim. En ik accepteer dat ik accepteer dat gewoon. Zo ben ik opgevoed. En ik accepteer ook homo's en lesbisch en transgenders. En dan zeggen dat het niet kan, dat vind ik niet normaal. Dat vind ik wel erg. Ik ga niet schreeuwen naar mensen, straks zitten mensen die in de kerk die homo zijn. dat kan toch niet?
Toen ik het zag, dacht ik al van dat is gewoon trauma. Ik kan er niet iets anders van maken. En dan ook nog eens een keer als je daar dan staat als een heel kwetsbaar meisje. En dan ook gewoon zonder dat wij dat wisten. Dat vind ik ook gewoon heel erg, want ja, zij is daar gewoon aan blootgesteld. En ja, weet je dat andere ouders dat doen die altijd naar die schuilplaats gaan? Ja, dat moeten ze lekker zelf weten. Maar wij hebben niet gekozen voor een zorgboerderij die mijn dochter dan daar naartoe neemt. Ik vond het echt heel erg. En dat ze ook zo lang haar zo onder druk hebben kunnen zetten dat ze gewoon niet heeft gepraat erover. En dat het blijkbaar in haar wereld uiteindelijk ook gewoon een soort van normaal is geworden. Dat was echt heel lastig om haar daar los van te krijgen. Want dan liep ik naar boven en dan was ze echt aan het zingen en al die christelijke muziek aan het aanhoren. Mijn man die zei van ja, je moet het afpakken. Ja, maar we kunnen dit niet zomaar wegnemen. Dat gaat niet, want het is een onderdeel geweest zo lang van haar leven.
Ik vond het heel erg lastig om los te laten. Echt heel veel Bijbel aan het lezen. En toen dacht ik, nou weet je, zo ben ik niet. Maar toen dacht ik, nou weet je, ik ga het gewoon verwerken met muziek. En een beetje muziek schrijven. Dat ik wat anders kan doen. En ja, dat heeft me wel geholpen.
Ondanks dat ze er inmiddels zo goed over kan praten, heeft Elinde veel moeite met het verwerken van alle gebeurtenissen op de zorgboerderij en wat ze allemaal gezien heeft tijdens de diensten. Soms wordt het haar te veel en maken de gedachten aan de diensten haar verdrietig. Het onderwerp duiveluitdrijvingen bij kinderen lijkt gevoelig te liggen. Veel psychologen en pedagogen die we hierover benaderen geven aan het een belangrijk onderwerp te vinden, maar niet genoeg van het onderwerp af te weten om erover te kunnen vertellen. We spreken wel met cultuurtheoloog Frank Bosman, die je al eerder hoorde in de podcast.
Ik denk dat je bij dit soort diensten überhaupt erg voorzichtig moet zijn. Ze zijn heel erg heftig. Hè? Ze zijn fysiek en psychologisch en emotioneel en spiritueel heel heftig. Mensen schreeuwen, mensen gillen, mensen huilen, mensen klagen. Ze vallen op de grond. Mensen die schuddend rondlopen of op de grond liggen. Heftige emoties die ook worden opgeroepen. Zo'n dienst wil dit soort emoties ook echt oproepen en aan de oppervlakte brengen. Ik denk dat je dan überhaupt heel erg moet uitkijken. Dat je mensen die zeg maar fysiek of psychologisch of emotioneel wat zwakker zijn, dat je die daar niet helemaal mee overlaat en overrompelt en daarmee ook onbedoeld kwaad kan aandoen. En als we dan gaan praten over kinderen of jongvolwassenen, hè, waarvan wij over het algemeen zeggen dat die zijn emotioneel en spiritueel wat kwetsbaarder dan de gemiddelde volwassenen, moet je daar zeker extra voorzichtig mee zijn. En ik zou het niet verstandig vinden als ouders hun kinderen meenemen naar dit soort uiterst heftige diensten. Ik denk dat je dan, ondanks alle goede bedoelingen, meer kwaad dan goed doet.
Ook leggen wij met verhaal voor dat Elinde zich wilde laten dopen, omdat haar verteld werd dat ze dan een nieuw leven zou krijgen en van haar autisme af zou zijn.
Het christendom zegt met de doop dat elk mens opnieuw mag beginnen, met een schone lijn mag beginnen, en dat elk mens in principe de gelegenheid krijgt en moet krijgen om los van de belasting van zijn of haar verleden, van zijn of haar voorouders moet ik dan zeggen, aan het leven te beginnen en er succes en geluk en hoop aan te kunnen onttrekken. Iedereen mag met een schone lei beginnen. Ben jij de kind van moordenaars? Ben je het kind van rijke adelen? Geeft allemaal niet. Elk mens mag helemaal opnieuw beginnen. Dat is de doop. De doop is geen magisch watertrucje dat als je dat over mensen overgiet, dat daarmee alle problemen de wereld uit zijn. Dat alle ellende, ziekte, complexen en fobieën die iemand kan hebben, dat die daarmee afgewassen worden. Als dat zo zou zijn, wat je dan feitelijk aan het doen bent, is magie. Met toch een klein beetje een soort sigarettenautomaat spiritualiteit. Namelijk, je gooit er een euro in en dan komt een pakje cheque uit. En dat is dan van jou. Met andere woorden, als je dit of dit of dit of dit doet, dan gebeurt er automatisch dit.
Het verhaal van Elinde raakt ons. De manier waarop ze gedetailleerd vertelt over de diensten van Tom en het feit dat ze te zien is op beelden van diensten in de schuilplaats versterkt de geloofwaardigheid van haar verhaal. Daarna spreken we met Daniella, moeder van twee zoons die om de week een weekend logeerde op de zorgboerderij. Haar oudste zoon is inmiddels 13 jaar en heeft autisme en ADHD. Haar jongste is 11 en heeft ADHD en mogelijk ook autisme. Ook haar jongens bezochten zonder dat zij dat wist genezings- en bevrijdingsdiensten. Na een logeerweekend spraken ze thuis opeens in tongentaal. Haar zoons vertellen ook dat ze steeds harder moesten werken en dat het eten dat ze kregen op de zorgboerderij slechter werd. Sinds eind januari brengt Daniella haar zoons niet meer naar de boerderij.
Om alle kanten van het verhaal te vertellen, willen we heel graag in gesprek met de eigenaresse van de zorgboerderij. We mailen haar met een interviewverzoek, maar een reactie blijft uit. Daarom bellen we haar.
We zijn op dit moment niet in de gelegenheid om u persoonlijk te woord te staan. Stuur een mailtje met uw vraag en telefoonnummer. Dan nemen wij contact met u op. We wensen u Gods liefdevolle zegen en nabijheid toe. En spreek u snel. Dag!
Wij krijgen haar via verschillende nummers niet te pakken. Wel krijgen we een administratief medewerkster aan de lijn en we vragen haar of Monique ons kan terugbellen. Helaas hebben we niets van haar gehoord. Daarom besluiten we onze vragen op de mail te zetten. Maar ook daar krijgen we geen antwoord op. De kinderen werden meegenomen naar de diensten zonder dat hun ouders dat wisten. Maar ligt de verantwoordelijkheid alleen bij de zorgboerderij of ook bij de kerk of de voorgangers van de diensten? Hoe kijkt Tom de Wal überhaupt aan tegen de aanwezigheid van kinderen tijdens genezings- en bevrijdingsdiensten? We doen weer een poging voor een interview. Jammer genoeg gaat hij wederom niet in op ons interviewverzoek, maar hij reageert wel op onze vragenlijst. Zo laat hij weten de eigenaresse van de zorgboerderij niet te kennen. Ondanks dat Elinde ons vertelde dat Tom in een gesprek met haar zei Monique wel te kennen. Daarnaast geeft Tom aan dat kinderen altijd toegestaan zijn tijdens diensten. Volgens hem laten de genezingen uitsluitend een positieve indruk achter bij kinderen. Hij geeft aan dat hij altijd toestemming vraagt aan de ouders en het kind als hij voor hen bidt. Ook heeft hij aan te snappen dat bevrijding heftiger kan zijn en dat hij daarom ouders adviseert om geen jonge kinderen mee te nemen naar de bevrijdingsdiensten. Doen ze dat wel, dan wijst iemand van het Frontrunners-team hen daar nogmaals op. Frontrunners verbiedt de deelname van minderjarigen aan diensten dus niet, want de verantwoordelijkheid ligt volgens hen bij de ouders. Ze doen geen bevrijdingssessies met kinderen. Bij de bevrijdingsdienst die ik bezocht waren veel kinderen aanwezig. In een video op de internationale YouTube-pagina van Frontrunners is ook een man te zien die bidt voor een jongetje met de tekst demonenuitdrijving in beeld. De hele reactie van Tom is te lezen op omroepbrabant.nl/podcast.
Oké, jongens, zullen we even doornemen hoe het met Frontrunners zit? Want volgens mij heeft Tom de afgelopen tijd niet stilgezeten.
Nee, dat kun je wel zeggen. Eind 2023 diende hij de vergunningsaanvraag in voor dat nieuwbouwplan van dat religieuze centrum dat hij wil gaan neerzetten. En die behandeling daarvan duurt normaal zo'n 8 weken. Maar doordat het plan in strijd is met het bestemmingsplan van die locatie heeft de gemeente zo'n 6 maanden nodig om die vergunningsaanvraag te beoordelen.
En ondertussen spaart Tom wel al flink verder. Dat is te zien in een video op zijn Facebook.
Hallo allemaal, Tom de Wal hier. Ik wil even een kort videootje opnemen om samen met je te vieren wat God aan het doen is. Achter mij zie je wat platen, wat tekeningen van het bouwproject wat we aan het doen zijn. En het is super gaaf om te zien hoe de voorziening van God stroomt. We hebben ook gewoon weer een gift van 100.000 euro gehad. God is een God van overvloed. Maar in ieder geval om samen te vieren dat er in 2 maanden meer dan 1 miljoen is binnengekomen.
Hij is echt flink geld aan het binnenharken. Er wordt volop gezaaid in Gods koninkrijk dus. Maar het duurt dus nog wel even voordat er meer duidelijkheid is over of de bouw daadwerkelijk door mag gaan. Ondertussen groeien ze wel flink door, want sinds september vorig jaar is er een fulltime bijbelschool met zo'n 25 studenten. En dat is gratis, is op de website te lezen.
Nou, ik heb de brochure van de opleiding even opgevraagd en gratis blijkt wel te mooi om waar te zijn. Je betaalt namelijk sowieso eenmalig 500 euro administratiekosten en daarnaast betaal je ieder jaar een bedrag aan collegegeld, opgeteld zo'n 5500 euro. En als je na 4 jaar de opleiding hebt afgerond, krijg je daar 5000 euro van terug als startbudget om je eigen kerk te starten. Maar goed, dan moet je natuurlijk wel die 4 jaar doorstaan en daadwerkelijk een bediening beginnen.
En dan las ik ook nog over zogenaamde missiereizen die ze 1 keer per jaar doen, die rond de 2000 euro kosten en lesboeken die ze zelf moeten betalen. De docenten van de Bijbelschool zijn voorgangers van soortgelijke kerk als Frontrunners. Bijvoorbeeld Herman Boon, die noemden we net al van de duiveluitdrijvingen bij kinderen.
Nou, qua toelatingseisen komen wij best wel in de buurt. Je moet je verdiept hebben in Frontrunners en dat hebben wij volgens mij wel gedaan.
Ja, dat hebben we zeker gedaan, maar je moet ook nederig en corrigeerbaar zijn. En ik weet niet of jij dat wel bent. Ik zag trouwens op de socials dat ze met de studenten regelmatig op outreach gaan. Ze gaan dan dus echt de straten op om voorbijgangers enthousiast te maken voor het geloof en mensen te genezen en te bevrijden. Hier hoor je een fragmentje die ik vond op de Instagram van een van de studenten.
Ik ben geen slaaf meer, maar ik ben de zoon van God. Ik ben de zoon van God.
En dat wil Tom nog meer gaan doen, de straat op om te evangeliseren. Dat is het verspreiden van Gods woord aan anderen. Hij wil een evangelistenschool beginnen en hij wil 300 tot 400 evangelisten gaan trainen op die school. En hij wil 1 miljoen per jaar investeren om 30 mensen fulltime te kunnen laten evangeliseren. Frontrunners betaalt dan hun levensonderhoud, zodat ze zich helemaal op hun roeping kunnen focussen.
En laat me raden, hij gaat ervan uit dat God dit allemaal betaalt?
Ja, daar is hij wel van overtuigd, ja.
Ik ben benieuwd.
Ik mag heel blij zijn met mijn ouders. Ik hou heel veel van mijn ouders en van mijn familie, ja. Zonder familie zou ik het nooit hebben gered.
Het is natuurlijk al zo lastig om je kind naar een zorgboerderij te brengen. Dat is niet dat je dat zomaar heel eventjes doet. En dan wil je ook een hele leuke, fijne plek hebben voor haar. En ja, dat heeft ze nu wel. En ik hoop in de loop der tijd dat, ja, dat dit dan een andere invulling voor haar gaat geven.
Ja, we doen daar bakken, we doen daar met de dieren knuffelen en wandelen. En als je iets voor jezelf wil doen, dan mag dat gewoon. Daar ben ik wel blij mee. Ik was wel wennen. Ik vind het wel heel fijn daar.
Als er nieuwe ontwikkelingen zijn rondom Frontrunners Ministries en Tom de Wal, hoor je weer van ons. Wil je zeker niks missen? Volg dan deze podcast.
Wil je iets kwijt over Frontrunners waarvan je vindt dat we het moeten weten? Mail ons dan op podcast@omroepbrabant.nl. We zullen hier vertrouwelijk mee omgaan.
Dit was aflevering 9 van Op Hoop van Zegen. Een podcast van Omroep Brabant gemaakt door Loes Krabbe, Ilse Schoenmakers en Sanne Hoeks. Eindredactie was in handen van Maarten Kortlever. Wil je meer podcasts van Omroep Brabant luisteren? Ga dan naar omroepbrabant.nl/podcast.